We gaan het vanochtend over Nehemia hebben. En dan het begin van Nehemia. Met de nadruk op de poorten van deze stad. Nou, we kennen allemaal de stad Jeruzalem in Israël. In de tussentijd kunt u Nehemia 1 tot 3 alvast erbij nemen. Jeruzalem is natuurlijk de hoofdstad van Israël. Dat is het nu. Dat was het vroeger. En het is een beetje de vraag, is het Tel Aviv of Jeruzalem? Maar zelfs de Amerikanen hebben recent hun ambassade verplaatst naar Jeruzalem. Dus het begint langzaam te dagen dat Jeruzalem toch wel de hoofdstad is van Israël. En ook in de eindtijd zegt Zachariah dat Jeruzalem een steen is die alle natieën moeten heffen. Jeruzalem, daar zal het om draaien. En daar heeft het ook vroeger om gedraaid. Als we naar Psalm 48 gaan, dan staat er: ga rond Sion. Sion is een van die heuvels daar waarop Jeruzalem gebouwd is. Trek eromheen, tel zijn torens en bezie met aandacht zijn muren. Bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht. Waarlijk, zo is onze God voor eeuwig en altoos. Tot de dood toe zal hij ons leiden. Die stad Jeruzalem die speelt een heel belangrijke rol in de Bijbel, in het Oude Testament. Bijvoorbeeld omdat het de plek was waar David regeerde. Maar veel belangrijker nog, het was de plek waar de tempel stond. Waar Salomo de tempel gebouwd heeft. De plek waar Deuteronomium al over gesproken had. De plaats die God voor zichzelf verkozen had om daar te wonen te midden van zijn volk. In die zin is Jeruzalem staat ook symbool voor de zegen die God wil geven aan zijn volk. Als we naar die stad Jeruzalem gaan, dan valt op, als het werkt, moet ik het zo doen, dat die stad dat die muren heeft. Nou, tegenwoordig hebben wij nog maar weinig steden met muren. Is Bolsward een stad of niet? Ja. Ja? Heeft nog een muur? Nee. Heeft ooit een muur gehad? Maar het is vroeger wel helemaal ommuurd geweest?
Bolwerk.
Een bolwerk. Oké. Okay. Kijk. Ja. Dus ik kom zelf uit Delft. En dat had wel vroeger een echte muur met allemaal poorten. Die zijn allemaal in de 19e eeuw voor het grootste gedeelte gesloopt. Op een paar meter na staat nog ergens een stukje. En dat was dan voor de economische ontwikkeling. Die muren die dienden eigenlijk nergens meer voor. Maar als je naar het vroege tijden ging tot pak een beetje de 19e eeuw, de 18e eeuw, dienden die muren natuurlijk wel ergens voor om aan te geven van waar is de stad en waar is niet de stad. En hetzelfde geldt voor Jeruzalem. Ook Jeruzalem had muren. Dat vindt u bijvoorbeeld voor het oude Jeruzalem, dat daar de muur gebouwd werd in de tijd van David en Salomo. Dat vindt u ook in Ezechiël 42 en de Bijbelvaste mensen weten over welk Jeruzalem dat gaat. Hij gaat over het Jeruzalem straks in het Vrederijk of beter om de tempel hier in het Vrederijk. Ook daar staat dat er een muur staat, een muur gebouwd moest worden. En dan staat erbij om scheiding te maken tussen wat heilig en niet heilig is. Dit staat over de tempel, maar dit geeft wel aan van waarom er een muur moet zijn. Of soms moet zijn. Een muur is er om aan te geven, dit is het gebied waar God woont. En daarbuiten, dat is het gebied waar God niet woont. Ik wil niet zeggen dat God daar niet is. Maar in het Vrederijk en ook in het verleden, als je God wil ontmoeten, dan moest je naar de plaats waar hij te vinden is. En dan komen we bij het volgende, dat hoe God zich laat vinden, als je hem wil vinden in de tempel, dan moest je naar Jeruzalem gaan. En dan moest je dus op een of andere manier die stad binnenkomen. Nou, dat is vrij simpel, want daarvoor had men het systeem van poorten bedacht. Een poort is dus een gat in de muur, waardoor je als het ware door de muur naar binnen kan gaan. Nou, dat klinkt heel simpel, is het ook. Maar zo'n poort die had een heel belangrijke functie in het oude Israël. Een aantal dingen staan hier. Het diende natuurlijk voor de verdediging van de stad. Als een stad werd aangevallen, dan kon je snel de poort dicht doen. Het is het centrum van het publieke leven. U weet nog wel van Rut. Als Boas Rut koopt, dan gaat hij naar de poort van de stad. Daar zaten de mensen, blijkbaar die muren waren vrij breed. Die poort, dat was dus een overkapte ruimte waar ook schaduw was, waar ook koelte was. En dan kon je daar naartoe om als het ware ja, handel te drijven en transacties te doen. Je leest ook in het boek Deuteronomium dat in de poort werd recht gesproken. Dus blijkbaar was dat ook de plaats waar publieke functies werden uitgeoefend. Waar soms koningen of prinsen zich lieten vinden en audienties mogelijk waren en ook handelsplaatsen. Nou, dat laatste vinden we bijvoorbeeld in het boek Nehemia. Daar vinden we zometeen in hoofdstuk 2 en 3 een heel aantal poorten. En die poorten die dragen namen. En die namen die zijn waarschijnlijk afgeleid van de handelswaar die ofwel door die poort Jeruzalem binnenkwam of wegging, of die daar in die poort werd verhandeld. Dus zo hadden al die poorten ook veel meer betekenis dan alleen maar voor de verdediging van de stad. Nou, voordat we verder gaan met Nehemia, eerst wat anders. In het Nieuwe Testament vinden wij ook een stad, namelijk de gemeente van God. De gemeente die wordt ook voorgesteld als een stad. Er zijn allerlei beelden voor de gemeente, net zoals er allemaal beelden zijn voor gelovigen. Een gelovige kan een schaap zijn van de goede herder, of een kind van de vader, kind van God, of een zoon van de vader, of noemt u alle beelden maar die het Nieuwe Testament daarvoor geeft. Hetzelfde geldt voor de kerk en voor de gemeente. En de gemeente is de bruid van het Lam, bruid van Christus. Dit is het lichaam van Christus. Dit is ook de stad van God, de familie van God, het volk van God. Er zijn allemaal namen, benamingen voor de kerk. En wat we vandaag over hebben is het beeld van de gemeente als stad. En elk beeld dat benadrukt een bepaald aspect van gemeente zijn. En het beeld van de stad, nou een paar teksten erbij. Bijvoorbeeld de Heer Jezus die zegt het al tegen zijn discipelen. En daar gaat het nog eigenlijk niet om de gemeente, maar meer om dat wat het begrip stad uitdrukt. U bent het licht van de wereld, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen zijn. Maar dat geeft al een beetje aan wat het is. Een stad is er om iets te betekenen voor de mensen in de stad, maar ook voor de mensen daarbuiten. Ik kan me voorstellen dat Bolsward vroeger in de regio ook, voor de dorpjes en de boerderijen in de omgeving, ook een rol betekende. Om te handelen, om in contact te komen met een grotere wereld, dan ging je naar de stad. En waarschijnlijk vanuit Bolsward was ook niet alles mogelijk hier en ging men naar Leeuwarden toe om andere dingen uit te voeren of te regelen. Nou, zo werkt het ook met de kerk. Als je God wil vinden, dan moet je daar zijn waar God zich laat vinden, zegt de Heer Jezus. Wij als discipelen van de koning zijn het licht van de wereld. En net als een stad kenbaar maakt, volg de weg rechtuit en dan kom je in de stad. Zo mogen wij als volgelingen van Christus de wegwijzers zijn naar Christus bij ons in de kerk. Daar kan Christus zich bekendmaken. Efeze 2, heel bekend. U bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Daar wordt het beeld van een woning en een stad een beetje vermengd, in wie u ook mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. En daar hebt u dat beeld van die stad. God woont in de gemeente. In ons als kerk woont God, net zoals in Jeruzalem een tempel stond waar God in woonde, zo woont God in de gemeente. En de gemeente zelf is als woonplaats van God en woonplaats van gelovigen weer die stad die als het ware op die berg dat licht staat te geven, het licht aan de wereld waar je moet zijn. Nou, dan kun je ook zeggen van als je dan die stad hebt, dan heb je ook die muur. En ook dat vind je eigenlijk wel terug in de Bijbel. Is van in de gemeente, in de stad, daar heb je een altaar. En dan heb je ook weer die scheiding met wat buiten is. Dat zijn de kenmerken van de stad in het Oude Testament, van het Sion in het Oude Testament. Die vind je eigenlijk ook in het Nieuwe Testament. Wat kenmerkt de gemeente? Wat de gemeente kenmerkt is dat in de gemeente, in de kerk, God woont. Wij zijn gezamenlijk de tempel van de Heilige Geest, zegt de Korinthebrief. De Heilige Geest die woont in ons als gemeente. Wij zijn die woonplaats van God. En tegelijkertijd zegt de tweede Korinthebrief dat er ook een scheiding is tussen dat wat aan God toebehoort, 2 Korinthe 6, en dat wat niet aan God, maar aan de wereld toebehoort. Ook daar geldt weer van als gemeente kun je eigenlijk met het plaatje, dat beeld van die poorten uiting geven. Van kijk, wij als gemeente, wij hebben iets heel kostbaars. En tegelijkertijd is er een muur tussen ons en tussen de mensen die buiten zijn. Maar er zijn ook poorten. Er zijn ook poorten waardoor de mensen van buiten, als het ware, in aanraking kunnen komen met dat wat in de stad te vinden is. In aanraking kunnen komen met de aanwezigheid van God zelf. Het is niet voor niets dat aan Petrus wordt gezegd dat God hem de sleutels van het koninkrijk der hemelen toevertrouwt. Dat is een iets ander beeld, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer om een poort open te zetten, een deur open te zetten voor mensen om binnen te gaan om God te leren kennen. En nu eens kijken of u een rechtgeaard protestant bent als we het hebben over de sleutels van het koninkrijk der hemelen van Petrus. Waar wordt dan op gedoeld? De paus. Nee, toch? Nee, daarom zeg ik als rechtgeaard protestant. Want de katholieken, voor hen is het simpel. De paus heeft de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En ook het wapen van de paus, dan die twee sleutels afgebeeld. Maar goed, als wij protestant zijn, ja, en het is niet de paus, dan moet het toch een andere betekenis zijn van de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Dus wat betekent dat dan? Als Petrus de sleutels van het koninkrijk heeft gekregen. Petrus, die had de sleutels van het koninkrijk der hemelen in de zin, als u het boek Handelingen leest, is hij het die het koninkrijk van God opent. Handelingen 2 voor de Joden. Handelingen 8 voor de Samaritaan. Hij is de eerste die als het ware de Samaritanen door het evangelie toelaat treden tot de gemeente. De Samaritanen waren zo'n halfjoden. En Petrus is het ook in Handelingen 10... via Cornelius de eerste niet-Jood toelaat tot het koninkrijk van God. Dus eigenlijk is Petrus het in het boek De Handelingen die die sleutels gebruikt om het koninkrijk van God open te zetten voor iedereen die de Heer Jezus Christus aanneemt. En daarmee is ook de rol van Petrus in het boek Handelingen uitgespeeld. Want vervolgens wordt die rol in Handelingen overgenomen door Paulus. En de bediening van Paulus was niet om die poort open te zetten, maar om de verborgenheden van God, van het koninkrijk van God, van de gemeente, om die uit te leggen, om die in te vullen, toe te lichten aan de mensen die toen leefden en die ook opgetekend zijn in de Bijbel. Dus zijn de twee bedieningen die samen in het boek Handelingen thuishoren. Even terug naar wat hier staat. Ook als gemeente hebben wij een dubbele functie. Die poorten, die geven de deuren van de gemeente, die deuren zijn we eigenlijk zelf, laten we mensen toe tot Christus, maar willen we ook een scheiding laten bestaan tussen dat wat heilig is, dat aan God toebehoort, en wat niet aan God toebehoort, maar aan het koninkrijk van de boze. We gaan verder met Nehemia, want daar was u hiervoor gekomen. Nehemia, u kent de geschiedenis. Nehemia, dat was een schenker bij de koning. Welke koning was dat ook alweer? De koning van Perzië. Dat was een Perzische koning. En het was niet koning Kores, maar koning Artaxerxes de eerste, voor het geval u dat vergeten was. Dat was dus de Perzische koning. En dat was de koning die kwam na Xerxes de eerste, Xerxes de grote. En die kent u nog wel, want Xerxes de grote, dat was die koning die al die landen daaromheen, die eigenlijk het rijk nog eens flink heeft opgeschud. Het begon al met Darius en uitgebreid. En die vervolgens ook die Griekse oorlogen is begonnen. Om te denken van oké, als dan Griekenland nog veroverd, dan heb ik de hele wereld onder mijn macht. En dat hebben we vroeger op school geleerd. Daar heette dat vroeger de Perzische oorlogen, want vanuit Grieks perspectief zijn de Perzen de vijand. Vanuit Perzisch perspectief zijn dat de Griekse oorlogen. Nou, die oorlogen die zijn jammerlijk mislukt, waren er twee. Door de Perzen, die zijn twee keer verdreven. Eén keer met die slag bij Marathon, waar die ene man 40 kilometer gehold heeft om het nieuws in Athene en Sparta te melden. En vervolgens dood is neergevallen. En om dat te gedenken organiseren we wereldwijd overal marathonlopen van 40 kilometer. Maar dat is daar begonnen. De slag bij Marathon. Nou, Xerxes die is toen ten strijde getrokken met zijn legers. Trouwens, een van die feesten die in het boek Esther beschreven staat, dat was die koning Ahasveros, daar is Xerxes. Dat is het perspectief op die Grieks-Persische oorlogen vanuit God bekeken. En dan gaat het niet om die vijanden en die Grieken, maar dan gaat het om zijn volk. En Esther vertegenwoordigt zijn volk. En dat banket wat daar gehouden wordt, dat is vermoedelijk of een overwinningsmaal na zo'n veldtocht. Waarschijnlijk nog een maaltijd vlak voor zo'n veldtocht werd afgevaardigd. Dat zijn allemaal details. Maar goed, die Perzen hebben toen verloren. Toen kwam Artaxerxes aan de macht. Er waren opstanden in het Rijk. Het was een vrij moeilijke tijd. En in die tijd was Nehemia schenker aan het hof van deze Persische koning. En die functie van schenker was een vrij belangrijke functie. Het was waarschijnlijk veel meer dan voorproever. Om te zorgen dat de koning niet vergiftigd werd, moest altijd iemand dat eerst proeven. Maar het was ook iemand die de financiën van de koning beheerde en die een hele hoge ambtelijke functie had. Dus Nehemia was best een man daar in het hof. En Nehemia, in Nehemia 1, daar ziet u, daar kunt u lezen, we gaan het niet allemaal lezen, maar kunt u thuis nog eens nalezen. Dat is dat Nehemia naar Jeruzalem reist. Hij was een Jood. En hij neemt de muren en de stad Jeruzalem in ogenschouw en het strekt hem bar te moede, zoals we dat modern uitdrukken. Hij was volledig van slag, want hij zag daar een zootje ongeregeld. Hij zag daar een ellende en een jammerlijkheid dat hij daardoor geschokt was. Dus hij komt terug in Susa, dat was waar het winterpaleis was van Artaxerxes. En daar is hij eigenlijk best wel triest. Overigens, nog even voor als toelichting. We bevinden ons nu eigenlijk in het allerlaatste stukje geschiedenis van het Oude Testament. Het Oude Testament begint natuurlijk met Genesis en dan de uittocht, het hele rijk van David en Salomo. Dan hebben we de ballingschap. Als Israël in ballingschap gaat, Israël komt terug uit ballingschap. Dan hebben we het begin van Ezra. Dan is het een hele tijd stil. En nu zitten we in het allerlaatste stukje wat we weten uit het Oude Testament. We zitten ergens rond 450, 440 voor Christus. Nehemia is waarschijnlijk de laatste of een van de laatste personen, godsmannen, die is opgetreden in het Oude Testament. Het is de vraag of Maleachi tussen Ezra en Nehemia heeft opgetreden of daarna. Dat is een twijfelpuntje. Maar daarna stopt het Oude Testament en blijft het stil. Totdat de engel verschijnt aan Zacharia en de geboorte van Johannes de Doper aankondigt. En dan zitten we in het Nieuwe Testament. Dus dit is eigenlijk het laatste plaatje wat we krijgen in het Oude Testament van hoe Jeruzalem erbij stond. En Nehemia die heeft dat gezien en die komt dan terug bij die koning in Nehemia 2. Dan moet hij zijn werk doen. Maar je moet natuurlijk ook een beetje vrolijk zijn als je bij de koning bent. Dat was iedereen in die tijd. Dan stel je voor dat de koning ontevreden met je was. Dan ging je hoofd eraf. Die tijd, zo'n tijd was dat dan. Maar Nehemia die kon zijn verdriet niet inhouden. En de koning die zegt dan tegen hem in Nehemia 2 vers 2. Waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is iets wat je dwars zit. En Nehemia schrikt dan. Want dan realiseert hij zich dat zijn zorgen van zijn gezicht zijn af te lezen. En dat kon wel eens betekenen dat het einde van je functie is. Hij zegt, majesteit, leven in eeuwigheid, hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan. Dus Nehemia, die vertelt dat dan eerlijk. En de koning die zegt dan, wat wil je dan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. En dan zie je Nehemia een schietgebedje doen. Dat staat er zo even in een tussenzinnetje in vers 4. In de geest staat, toen bad ik tot de God des hemels. Er staat in de NBV, en ik bad tot, het staat hetzelfde, ik bad tot de God van de hemel. En ik antwoordde de koning. Dus voordat hij dan een antwoord geeft, dan denkt hij van, Heer God, wat moet ik nou zeggen? Geeft u mij de woorden? En dan praat hij als het ware, geeft hij meteen het antwoord. De koning heeft van het hele gebed niks gemerkt. Maar dan zegt hij van, als de koning het goeddunkt, ik zou graag naar Juda gaan om naar de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. En dan komt Nehemia met zijn wens bij de koning. En de koning, die staat het hem toe. Dus het wonder van Nehemia 2. Nehemia heeft iets op zijn hart. God heeft hem dat op het hart gelegd. Die bouwval in de stad die hij, in Jeruzalem, die hij gezien heeft. Hij zegt, daar kan ik niet mee leven, daar ben ik niet tevreden mee. Hij zit ermee, hij laat het vallen bij de koning van Perzië. En de Perzische koning die stemt er dan mee in dat hij dan naar Jeruzalem vertrekt. Ook dat is trouwens weer te begrijpen vanuit de tijd. Er waren heel wat opstanden in het noorden in Egypte, in Mesopotamië, in het zuiden in Egypte, die Artaxerxes moest bedwingen. En hij had weinig zin in nog een opstand ergens in Palestina. Dus hij probeerde zoveel mogelijk volken aan zich te binden om ze, als het ware, maar niet in opstand te laten komen. Zodat het Rijk weer kon herstellen van die nederlagen tegen de Grieken. In ieder geval, hij stuurt Nehemia weg. Die krijgt brieven mee om onderweg voorzien te worden van alles wat hij nodig heeft. En die mag dan naar Jeruzalem toe. Dan komt Nehemia in Jeruzalem, vindt hij ook in hoofdstuk 2. En dan gaat hij een rondje stad maken. Dat doet hij eigenlijk in het verborgene. Hij vertelt er niks van. Hij sjouwt en sjokt en klimt op bepaalde stukken. Dan in het donker langs die muren. En hij noteert allemaal wat hij daar ziet. Dan hebben wij nu het oude Jeruzalem van Nehemia. Ik neem aan dat een aantal van u wel eens in Jeruzalem is geweest. Ik neem aan van wel, wie is er wel eens geweest? Oh, toch wel een heel aantal. En dan denkt u van dat Jeruzalem dat we nu zien, met die poorten, dat is het Jeruzalem van Nehemia. Nou, dat is dus niet zo. Het moderne Jeruzalem, dat is ongeveer deze omheining. Dat is de oude stadsmuur. En dan ziet u, als dit het oude Jeruzalem is, dat het oude Jeruzalem eigenlijk toch op een andere plek lag dan het nieuwe Jeruzalem of het middeleeuws Jeruzalem. Het oude Jeruzalem, de tempel, die tempelberg, die is eigenlijk het enige wat gemeenschappelijk is. Maar het oude Jeruzalem lag hier ten zuiden, in dit, dat noemen ze de stad van David. Dus wat vroeger het Jeruzalem van Nehemia was, dat ligt eigenlijk helemaal buiten de stad Jeruzalem zoals we die nu kennen. Dus als we nu verder gaan met die poorten van Jeruzalem, dan moet u ook even vergeten wat wij allemaal nu weten van die poorten van Jeruzalem. Dat is de middeleeuwse stad, met de middeleeuwse poorten, de late middeleeuwen. Dus dat heeft niet zo heel veel te maken met wat hier staat. In ieder geval, wat u vindt in hoofdstuk 3, is dat Nehemia aan die muur gaat werken. Hij gaat die muur opnieuw opbouwen. En het bijzondere is dat daar allemaal poorten met naam en toenaam worden genoemd. En je kunt eigenlijk, omdat die namen van die poorten betekenis hebben, kun je daar ook lessen aan koppelen voor ons als gemeente, als wij vandaag de dag als gemeente niet tevreden zijn met de puinhoop die soms van de gemeente op veel plaatsen van de gemeente resteert, als we daar veranderingen willen brengen. Van wat zijn de dingen waar we aandacht aan mogen geven, aan moeten geven. En als je dat rondje ziet, Nehemia begint dan bij de schaapspoort daarboven. En dan gaat hij als het ware linksom de stad op. En zo gaan we dat ook nu doen, dat we die poorten nog bespreken. En als eerste begint Nehemia dan bij de schaapspoort. Nou, de schaapspoort, dat is de noordelijke poort van die oude stad. Is de weg naar de Kidronvallei, de weg naar Jericho begint daar. En vermoedelijk is dat ook de poort waar de schapen door de stad naar binnen gebracht werd om daar bijvoorbeeld te offeren. Dat zou de reden kunnen zijn, dat is vermoedelijk de reden waarom die stad ook de schaapspoort heet. Waarom noem je anders een poort de schaapspoort als het niks met schapen te maken heeft?
Koning Leeuwenpoort in de tegenwoordig.
Pardon?
Leeuwenpoort in de afbeelding van een leeuw
aan de boven. Die heb je ook, maar dat zijn een afbeelding, maar dat zijn dan niet deze poorten.
Dat zijn de nieuwe schaapspoorten.
Ja. Ja, maar die. Dus ja, nou, in feite en alle afbeeldingen, in die tijd was men nog niet zo van de afbeeldingen. Dus een poort was vooral functioneel. Babel. Overigens, die had wel heel veel afbeeldingen op die Ishtar-poort, de beroemdste poort van Babel, waarvan Nebukadnezar zegt, is die niet het Babel wat ik gebouwd heb. En die poort die kunt u nu bewonderen in Berlijn. Die is nagebouwd daar. Er zijn allemaal stukken uitgegraven uit het oude Babel naar Berlijn gebracht. En daar in het Pergamon Museum kunt u dat allemaal zien, of een heel klein stukje dan ervan. Het is heel indrukwekkend trouwens. Nou goed, als we dit gaan toepassen op de gemeente, dan kun je zeggen van kijk, als je als gemeente de stad, het getuigenis, de woonplaats van God in de wereld opnieuw voor het voetlicht wil brengen, wil repareren, uit de puinzooi wil herbouwen, waar moet je dan beginnen? En dan zou je kunnen zeggen, van begin dan eens bij die schaapspoort. Begin dan eens bij te realiseren van wat is het fundament voor ons om kerk, om gemeente te zijn. En dan kom je erop dat de kerk, de gemeente, gebouwd is op het fundament van het offer van Jezus Christus. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. En het offer van Christus wordt aangeboden aan de mensen om ons heen. De eerste taak van de gemeente zou je kunnen zeggen. Om ons als dienaren van Christus door die poort naar buiten te laten gaan met het aanbod van genade. En het aanbod van genade is niets anders dan het aanbod van het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Die tweede poort, die staat ernaast, dat is de poort die een beetje, ook aan de noordkant, een beetje meer aan de westelijke kant zit, want we gingen linksom de stad om. En dat heet de vispoort. Die leidt naar de kustvlakte, dus vermoedelijk ook de contacten met een aantal belangrijke havensteden. Helemaal zeker weten we dat niet, maar dat is dat wat men vermoedt. En daar kun je ook weer de praktische toepassing van maken voor de gemeente. Van kijk, als je het evangelie uitdraagt, als je Christus uitdraagt, dan heb je ook een opdracht. Zoals Petrus de opdracht had van de Heer Jezus. Laat die vissen maar lekker spartelen in dat meer van Galilea. Ik zal je maken vissers van mensen. Als gemeente hebben wij ook de opdracht niet alleen om het evangelie in de wereld in te brengen, maar ook om de mensen vervolgens terug te brengen, in te brengen in de stad. In de nabijheid van God. In die aanwezigheid van God. Om te vissen, om mensen bij elkaar te houden. Hier staat ook nog Matthäus 13, vers 47, is een gelijkenis. Welke bijbelvaste persoon weet onmiddellijk welke gelijkenis dat is? Zonder te spieken. Dat is een wat minder bekende gelijkenis, de gelijkenis van het sleepnet. Ja, dat alle vissen, goed en slecht. Ja, die komen allemaal tegelijk in het net. En dat is de taak van de gemeente, om als het ware die vissen bij elkaar te roepen. En het gaat nu niet om de vissen, maar het gaat erom dat dat personen zijn. Petrus die werd daar nog weer eens aan herinnerd aan zijn taak toen hij na de opstanding van de Heer Jezus op dat meer was aan het vissen, Johannes 21. En het hele dag, het nacht het net had uitgeworpen, niks gevangen had. Een of andere man op de kade riep, doe het dus aan de andere kant, wat heel onhandig was, want dan had je het roerpedaal en dat was de kant waar je helemaal die netten niet goed kon bedienen. Nou, Petrus deed dat en die gooide het erin en meteen zat het hele net vol met vissen. En Johannes 21 noemt het trouwens bij hoeveel vissen in dat net waren. Weer een bijbelquiz. 153, kijk, 153 vissen. Goed, nou, dat is de vispoort, het tweede woord. Dit is een krantenstukje wat ik ooit tegenkwam. Het is een heel leuk stukje. Er staat, een 61-jarige Hagenaar is ten onrechte voor een insluiper aangezien. De man bleek op zoek te zijn naar God. De dienaar van de kerk aan de Willemstraat zag de man donderdagavond rondstruinen in de kerk. Hij vermoedde dat hij op dievenpad was en belde de politie. Toen agenten de inbreker aanspraken, vertelde de verwarde man, als je op zoek bent naar God ben je verward per definitie, dat hij niets kwaads in de zin had. Hij wilde de kerktoren beklimmen om zo dichter bij God te zijn. De man is weggestuurd. Dat is toch wel triest. Ja. Maar het geeft ook wel een beetje aan van wat de missie van ons als gemeente is. En wij mogen die poort zijn, die deur waardoor mensen tot God komen. En dan hoef je geen kerktorens te beklimmen, maar dan kun je wel God ontmoeten in Christus, in de kerk. De derde poort, vers 6, is de oude poort. Dat is de vraag van waarom dat de oude poort is. Men vermoedt dat in de tijd van Nehemia die poort hersteld is van een poort die nog dateerde uit de tijd van Salomo. Dat daar een oudere poort stond die voor een deel nog in niet helemaal vernietigd was, die nog functioneerde. En dat men daarom dat de oude poort noemt. Zo gaat het ook soms in onze tijd. Als je een stad hebt, een oude poort of een oude kerk. In Delft hadden wij twee grote kerken. De oude kerk en de nieuwe kerk. En de oude kerk komt uit 1200, de oude kerk. En de nieuwe kerk uit 1250 of zo. Maar die is later gebouwd dan de oude kerk. Dus die zal tot in lengte van dagen heet die de nieuwe kerk. Zo gaat dat. Nou, die oude kerk is ouder, net wat ouder. Hier ook die oude poort, die staat daar. En dat is natuurlijk ook weer een dingetje in de gemeente. Is van, wat is de balans tussen nieuw en oud? Hoe ga je om met oude dingen en nieuwe dingen? En daarvoor is het heel belangrijk dat je als kerk het fundament waarop de gemeente gebouwd wordt altijd in ere laat. We kunnen heel veel dingen vernieuwen en veranderen en dat mag ook en dat moet ook. Maar één ding kunnen we nooit vernieuwen of veranderen. En dat is het fundament wat er ligt. Paulus zegt, ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En het fundament, niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat er ligt. En dat is Christus. Dat is het fundament. Ik denk dat als wij gemeente willen zijn, wij dat fundament altijd moeten vasthouden. Zodra we dit fundament kwijtraken, dan zijn we verloren. Dan vergeten wij waarvoor we bestaan, waartoe we bestaan. Dan veranderen wij van een stad, mag ik het zeggen, in een gezelligheidsclubje. De bedoeling is dat wij dat fundament vasthouden. De volgende poort die Nehemia noemt, is de Dalpoort, vers 13. Die zat in het westen, in de westmuur van die oude stad. En die ging naar een dal, het Tiropedal. En of die poort die lag gewoon op normale hoogte en die weg die ging heel snel naar beneden. Of misschien lag die poort wel gewoon ook wat lager. Dat die gewoon daarom de Dalpoort heet. Ook daar is het niet zo heel moeilijk om te denken van hoe dat nou zit als kerk, als gemeente, in je persoonlijk leven. Sion was een berg. Het was een stad die op een berg lag. De Heer Jezus had gezegd, je moet op een berg je licht laten stralen. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd in je leven, elk moment, op die bergtop staat. Soms zit je in een dal, soms zitten mensen in een dal. En dan is het goed om te weten dat ook in de kerk je er mag zijn als je in een dal zit, in de put zit. De Psalm 23 zegt zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Of wat de Statenvertaling zegt, een dal van schaduwen des doods. Dan vrees ik geen kwaad. Want gij zijt bij mij. En het is zo mooi dat in zo'n dal waar de dood de schaduw op je legt, dat de Heer Jezus daar is, dat de herder daar is. En dat is de kerk, dat is de gemeente, is niet alleen een plek voor de bergtop, het is ook een plek waar je mag zijn in moeilijke dagen, in moeilijke tijden. De vijfde poort is de aspoort, of in de NBV-vertaling de mestpoort. Dat is aan de zuidkant. Er is niet de huidige Dungate, net al uitgelegd dat dat heel wat anders is. En die poort die ging naar het Hinnomdal. Het Hinnomdal, dat is een dal waar al het afval werd gebracht van de stad. Waar ook vreselijke dingen gebeurd zijn, waar kinderen geofferd zijn als je het Oude Testament leest. Van dat Hinnomdal is een heel bekend woord afgeleid. Welk woord komt van Hinnom? Dat zijn moeilijke vragen zo op zondagochtend, hè? Ja, helemaal. We kunnen niet eens rustig een dutje doen. Ja, Ben Hinnom. Ja, ik bedoel het woord Gehenna. De hel. Omdat daar het afval gebracht werd, het dal van Hinnom, werd, dat was altijd vuurbranden, is dat later ook verbasterd, is dat de woord voor hel geworden, Gehenna. Zit het Henna, Hinnom, is daarvan afgeleid. Dus eigenlijk is het Griekse woord hel is afgeleid van het Hebreeuwse dal van Hinnom. En dat, die associatie met al die rotzooi die daar gebracht wordt en die daar verbrand is. Goed, nou ook hier de toepassing weer als gemeente. Ook als gemeente is het belangrijk dat wij een poort hebben waardoor wij ons afval kunnen afvoeren. Soms gebeuren er in kerken, in gemeenten dingen die niet goed zijn. En daar moeten we mee afrekenen. Wij moeten zonden die we bij onszelf vinden, die we bij elkaar vinden, aan elkaar belijden en wegdoen. En dat is niet alleen belijden bij het kruis brengen, maar is ook uitspreken naar elkaar en vervolgens als het ware de poort uitdragen en daar brengen waar we het kunnen laten liggen. Schoon schip maken. Ons kunnen richten op de dingen van God betekent soms keuzes maken waarover waar we ons niet langer mee willen bezighouden. prioriteiten stellen. En dat wat afleidt van Christus, om dat vervolgens de poort uit te dragen. De zesde poort, de bronpoort. Dan zijn we aan het zuiden van de stad. En de bronpoort, dat is de poort die waarschijnlijk vlak bij de poel van Siloam lag. Daar zijn verschillende ideeën over waar die gelegen heeft. Maar dat water door die poort naar binnen werd gebracht, of tenminste waar de bron te vinden was. De volgende poort, de waterpoort, die twee poorten lagen ook dicht bij elkaar. Dus blijkbaar was er een verschil tussen de bronpoort en de waterpoort wat de functie betreft. Wat we eigenlijk niet goed meer weten wat dat verschil dan geweest zou zijn. Maar qua toepassing wel. Want de bronpoort, dat wijst natuurlijk op de bron. Wat is de bron van verfrissing voor de gemeente? Dan zitten we bij Christus. Van het nieuwe Jeruzalem in Zacharië 13 staat er dat er een bron zal ontspringen ter ontzondiging. Dus als God die stad gaat herbouwen na de terugkomst van de Heer Jezus Christus op aarde, dan komt daar een bron waar je je zonde kwijt kan, waar je reiniging kunt ervaren. In Efeze 5, vers 26 staat dat de Heer Jezus bezig is om ons te reinigen met de wassing van het water van het woord. Dat als wij Bijbel lezen, dat de Heer Jezus als het ware ja, niet de oren wast, maar wel ons hart wast. Wel ons schoonmaakt, reinigt, om meer in contact te kunnen staan met hen. Dat is de bronpoort. En ik zei het al, die volgende poort, de waterpoort, lijkt erop. Niet er vlakbij. Dat is ook daar in de buurt. Die leidt naar het Kidrondal. Dat is de poort. Vermoedelijk waar op de grote dag van het feest. Welk feest bedoel ik dan? Staat hier toch niet? Het staat hier wel. Het staat hier op de. Je kunt hier gewoon voorlezen. Op het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest was een 8-dagen feest. En op de 8e dag. Dan werd er massaal water. Door de priesters water gehaald. Buiten de stad. En in het Kidrondal werd door die poort naar binnen gedragen en het water werd uitgegoten op het tempelplein. En dat daarmee sloot eigenlijk de feestcyclus af van de 7 feesten uit Leviticus 23. Het religieuze, het godsdienstige jaar van Israël. Dat leidde tot het 7e feest, het Loofhuttenfeest. Op die laatste dag, die 8e dag, werd dat water uitgestort. En dat was voor een deel had dat een oogstbetekenis, het de zegen die God gebeden werd te geven over het nieuwe jaar wat binnenkort weer in zou gaan. En de nieuwe oogsten die op, zouden gaan komen. Het was najaars, oktober, ja, het najaarsfeesten. Ja. Dat is dus de 7e maand in het religieuze jaar, maar het is dus de 1e maand in het civiele jaar, in het, normale jaar. Dus er is een verschil van 6 maanden tussen het godsdienstige jaar en het normale jaar. En dan komt u bij deze tekst, Johannes 7, 37, op de laatste, de grote dag van het feest, dat is deze dag, die 8e dag van het Loofhuttenfeest. Staat er niet bij, moet je weten. Als die priesters met dit water sjouwen en het water in die tempel uitgieten, dan zegt de Heer Jezus, op die dag, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en dan zal ik hem het water geven, dat blijft tot in eeuwigheid. Hij spreekt van de Heilige Geest, dat staat daar. Dit is de zegen die de Heer Jezus aanbiedt in Christus. Ezechiël 47, dat kent u ook. Ook dat is dat beeld van de tempelrivier. En die rivier begint niet buiten Jeruzalem en dat je met kruiken water naar binnen moet sjouwen. Maar die rivier die begint, die ontspringt in de tempel. Het water in de toekomst in Jeruzalem zal daar beginnen waar God is. En dat, die rivier staat er. Die wordt ook steeds breder, steeds groter. We zijn er bijna doorheen. Al bij de paardenpoort, de 8e poort. Als toegangsweg of handelsplaats voor paarden gebruikt, vermoedelijk. In die tijd moet u bedenken, onderweg zag ik nog een veulentje ergens in een wei ronddartelen. Die was helemaal blij. En dan denken wij van die wacht alweer op de jonge nimfen die dan vandaag rondjes gaan rijden door het veld. Dus een voor het overgrote deel een meisjestaak, denk ik. Er zullen ook mannen zijn die daarvan houden, maar ik zie vooral dames op paarden. Maar in die tijd waren paarden gewoon oorlogsdieren. Je had geen paarden voor het nut, want karren en zo, dat werd met ezeltjes en met de hand allemaal bediend. De paarden waren een vossen. Ja, misschien. Ja, vossen had je er ook. Ja. Maar vossen waren wilde dieren in die tijd. Ik weet niet of ze gedomesticeerd waren. Maar paarden waren oorlogsdieren. Dus ja, als je paarden verhandelde, dan was dat voor het leger. En we hoeven niet zo heel ver in de Bijbel te kijken waar die paarden terugkomen in een oorlogsfunctie. Die vindt u natuurlijk in die profetieën van Zacharia, die beelden van die paarden en die wagens. U vindt in de Openbaring, u vindt Openbaring 6, die paarden, die, dat rode paard, dat witte paard, dat zwarte paard, dat vale paard, die uit de hemel komen, al die plagen over de aarde. U vindt in Openbaring 19, de ruiter op het witte paard, is de Heer Jezus zelf, die neerdaalt uit de hemel. Praktisch wil dat zeggen dat wij als gemeente ook met een profetische bril naar de kerk kijken. Vandaag de dag zijn wij gemeente, maar we zullen niet altijd hier gemeente blijven. Er komt een moment dat de Heer Jezus ons komt halen. Er komt een moment dat Hij terugkomt om koning te worden over deze wereld. Er komt een moment dat Hij de macht over de wereld zal toe-eigenen. En dat is de boodschap die wij ook als gemeente mogen verkondigen. We hebben net een historische top gehad tussen Kim Jong-un en president Trump. Met een groot effect op de wereldvrede. Er is een akkoord getekend. Volgens mij wordt er nog steeds over gediscussieerd wat er eigenlijk in staat en wat het betekent. De vrede die komt straks met de vredevorst. En daarvoor komt een tijd van oorlog. Als de Heer Jezus de macht over deze wereld zal overnemen. Dan komen we bij de Oostpoort. De Oostpoort, dit is een foto van de Oostpoort in Jeruzalem. Die mondt uit in het Tempelplein. Die poort is dichtgemetseld. Is ook een middeleeuwse poort. Maar hieronder heeft men ook resten van een andere poort gevonden. Dus het zou goed kunnen zijn op deze plek ook die poort van Nehemia heeft gestaan. En die Oostpoort is wel een interessante poort, want die wordt namelijk wel genoemd in de Bijbel. De Heer Jezus, als hij terugkomt naar de aarde, zegt Zacharië 14, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ezechiël 43 zegt dat hij de stad zal binnenkomen door de poort die aan de oostzijde ligt. Deze poort is dichtgemaakt en de traditie zegt dat hij pas open gaat als de Messias komt om in Jeruzalem koning te worden. Het zou heel goed kunnen zijn dat het zo gaat. Dat de Heer Jezus straks door deze poort of de opvolger ervan als deze verwoest is. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat op deze plek, door deze poort, de Heer Jezus de gemeente binnenkomt. En dan komen we dus op dat de boodschap van de kerk. Dat we niet alleen de kennis van de profetie hebben, maar ook de verwachting van de komst van Christus. Dat wij persoonlijk mogen uitzien elke dag naar de komst van de Heer Jezus Christus. Hier hebben we het over zijn komst voor Israël, zijn komst voor de wereld. Daarvoor is zijn komst voor ons om ons tot zich te nemen. En dan de laatste poort, en het rondje rond de tiende poort, dat heet de wachtpoort. Een beetje onbekende poort, niet zo bekend wat daar precies de functie van was. Misschien inspecties van troepen of het leger. Mogelijk ook een poort die direct op het Tempelplein uitkwam. Maar dat hele begrip van wachter kennen we natuurlijk wel in het Oude Testament. De wachters, dat waren de mensen die op de muren van de stad 's nachts waakten, terwijl iedereen sliep om te kijken of het veilig bleef. Of er niet wat gebeurde waarvoor iedereen wakker gemaakt moest worden. Stel me voor als het ergens brandt, of als er een leger komt, of iets anders gebeurt. Een natuurgeweld wat in de verte opkomt, dat zij de stad konden laten ontwaken, zodat de voorbereidingen getroffen konden worden. Ook dat geldt weer voor ons als gemeente. Dat wij als gemeente een wachtersfunctie hebben. Die moeilijke profetie in Jesaja 21, de profetie tegen Duma. Duma is, wat was het ook alweer? Edom, dat is een lettercombinatie, maar de profetie over Edom. Wachter, wat is er van de nacht? En dan zegt die wachter, ja, morgen komt, maar ook nacht, met andere woorden. Er komt een moment dat het ochtend wordt, maar eerst komt er een periode dat het moeilijk is, dat er nacht is. Wij als gemeente zijn ook wachters. Wij zijn als mensen, Lucas 12, die op hun Heer wachten. die vanuit verwachting mogen leven, de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus, maar ook de wetenschap dat wij tot dat moment een taak hebben. En dat wij het licht zijn in de wereld om uit te stralen. Een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven, zegt de Heer Jezus. U bent het licht van de wereld. Wij zijn die wachters die dat licht in de wereld mogen uitstralen. En niet het licht van onszelf, niet het licht van ons als gemeente, omdat wij zo belangrijk zouden zijn, maar het licht van Christus die in ons midden is. Het licht van Gods geest die in de gemeente woont. Het licht van God zelf, omdat God zichzelf verbonden heeft met ons, de kerk van alle plaatsen, alle tijden, om in zijn nabijheid te verkeren en hem te vertegenwoordigen hier op aarde. Amen.